inrichting voor heer Avon. Is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 19 tot 31. Lucas 16, de versen 19 tot 31. We lezen het woord Gods nu al dus. Het is een gelijkenis die de Heer Jezus uitgesproken heeft. En er was een zeker rijk mens. En hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Levende, allen dag, vrolijk. En prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En hij begeerde verzadigd te worden van de brokken die van de tafel des rijken vielen. Maar de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in een schoot van Abraham. En de rijke stierf ook. En werd begraven. En als hij in het dodenrijk zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. En Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus, desgelijks de kwade dingen. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden, is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, nog ook die van daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten overtuigen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Hosanna, laat ons bidden. De tekst voor hedenavond is het 30e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte. 30e vers van Lucas 16. We lezen het woord Gods daar al dus. En hij, de rijke man, zeide: neem vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hem heen ging, zij zouden zich bekeren. Gemeente des Heren, voor ons ligt vanavond ter behandeling een gelijkenis van de Heer Jezus. Nu hebben wij daar eerder over gehandeld. Ik kan u enkele woorden zeggen over de moeilijkheid en de diepte van de gelijkenissen van de Heer Jezus zijn niet bedoeld, zoals meestal, om de waarheid te bedekken gezegd wordt, dat ze alleen dienen om het op een eenvoudige wijze te zeggen door een eenvoudig verhaaltje. Ze behoren tot de moeilijkste, tot de afgrondelijkste stukken, tot de heerlijkste, hemelse, glansrijke, lichtende stukken van de Heilige Schrift. De Heer Jezus zelf heeft gezegd dat hij tot in gelijkenissen sprak, omdat eensdeels men niet zou zien en niet zou horen en niet op de enige tijd tot bekering zou komen en de zonde vergeven worden. Nog waarschijnlijk hard en verschrikkelijk woord, maar het zij moet vertaald worden met men. Een mens moet geroepen worden uit de menigte, uit de massa. Niemand is geschapen in de massa. Niemand hoort erin thuis. De mens moet eruit weggeroepen worden tot zichzelf. Komen tot zichzelf zoals de verloren zoon. En dan gaat de waarheid op. Maar zolang men buiten blijft en zich verbergt voor de confrontatie met God, in de sensatie, in de drukte, in het vluchten, zolang is geen bekering mogelijk. Het woord gelijkenis heeft twee betekenissen. Het is raadselspreuk voor die buitenstaan. En het is geheimenis van het Koninkrijk Gods, heilgeheim voor die geloof. Enkele opmerkingen zou hier heel veel over kunnen zeggen, maar ik moet het kort aanduiden. En dan een van de misschien moeilijkste gelijkenissen. Niet dat wij hier curieuselijk over deze dingen spreken, om die oude uitdrukking te gebruiken. We zijn niet erop uit, op sensatie of iets dergelijks, of om een bepaald uiterlijk weten te bevredigen, maar het gaat hier om leven en dood. Heer Jezus heeft de laatste diepte ermee uitgesproken, ook van wie hij zelf is. En nu verbeeld ik me niet dat ik vanavond in staat ben om deze gelijkenis uitputtend te behandelen. Dat kan met geen enkel woord uit de Heilige Schrift. Maar als we er iets uit zouden kunnen scheppen, als er iets opgeroepen wordt, als het u en mij voor het eerst of bij vernieuwing tot een beslissing zou kunnen brengen, ja, dan zou het goed zijn en zou we God dankbaar mogen zijn. En bovenal gaat het daar uiteindelijk ook niet om. Uiteindelijk of de ere Gods zijn heerlijk wezen mogen glanzen. En als dat gebeurt, dan is dat waarom alles uiteindelijk gaat. Het wordt voor de Heer Jezus enkele woorden kort en duidelijk uitgesproken. Gesproken, er was een rijk man. Verder wordt er eigenlijk niets van hem gezegd. Het is de wijze waarop hij leeft. Hij viert, deze man, viert iedere dag op een prachtige wijze feest. Merkwaardige levensvulling. Het feest is belangrijk. Het feest moet er zijn. Het feest herinnert ons eraan van onze paradijselijke afkomst. En het feest verwijst als plechtigheid naar de toekomst van het Koninkrijk Gods. Te midden van de zorgen des levens is het ons gegeven om feest te vieren. Maar deze man viert dagelijks feest. Er wordt helemaal van deze man niets gezegd dat hij bijzonder boze dingen doet. Of de geboden op velerlei wijze overtreedt, wordt gezegd dat hij rijk is en dat hij alle dag feest viert. En dan wordt er iets verteld van een ander die zich heel merkwaardig, ruimtelijk gesproken, dicht bij hem ophoudt. Er wordt gezegd, er was een zeker bedelaar. En er wordt van die bedelaar het een en ander verteld, dat hij ligt, dat hij gedragen is, neergelegd is, waarschijnlijk voor eenmaal, dicht bij de poort van het huis van de rijken waarvan gesproken is. Er wordt iets meer van hem verteld dan van de rijken, waarschijnlijk niet zoveel meer. Ik ga straks op de details in van zijn omstandigheden, maar eerst over zijn wezen. Het is heel merkwaardig dat van de rijke man de naam niet genoemd wordt. De rijke man is een nameloze. Terwijl van de bedelaar de naam genoemd wordt door de Heer Jezus. En dan nog, welk een naam? Lazarus, een vergrieksing of verbastering van het Hebreeuwse woord Eliezer, betekent eigenlijk, mijn God is hulp. De naam is niet toevallig. De bedelaar is geen nameloze. De rijke man waarvan hier gesproken wordt. En het geldt hier in dit speciale geval, straks, hoe ver we al conclusies mogen trekken uit die tegenstelling tussen arm en rijk, want men is gemakkelijk met de exegese klaar, maar daarover spreek ik straks. De rijke is blijkbaar een nameloze, waarom? Hij leeft blijkbaar op een manier dat hij vervreemd is van zijn wezen. En het wezen is zoals God iemand bedoeld heeft. En hoe wonderlijk het ook klinkt, de bedelaar die in zulke slechte omstandigheden is, heeft zijn naam niet verloren, is geen nameloze, hij draagt de naam, mijn God is hulp. En die mag die blijven dragen. De Heer Jezus spreekt die naam uit. En dat betekent dat hij die naam niet verloren heeft. Dat hij niet tot een nameloze die vervreemd is van zijn wezen is geworden. Er zou toch oppervlakkig gezien, en misschien niet eens oppervlakkig, heel veel aanleiding voor zijn. Want wat wordt er verder nog van deze bedelaar gezegd? Zij al, hij is gelegd voor de poort van de rijken. Waarom? Omdat hij tracht zich te verzadigen. Hij heeft begeerte om zich te verzadigen van de brokken die van de tafel van de rijken afvallen. Niet dat ze hem gegeven worden, maar dat ze toevallig naar buiten geworpen worden door de dienaren van de rijken. Dat is het eerste. En blijkbaar kan hij ook die brokken niet zomaar deelachtig worden. Misschien wel wat ervan. Hij wordt belemmerd, want er wordt gesproken over de honden. De honden komen. Moet u verstaan wat hoe de Oosterling oorspronkelijk de hond leeft. Als het laffe, smerige, roofzuchtige dier dat leeft van lijken, vuil, afval. En het is niet om iets kwalijks over de dieren te zeggen, want de Heilige Schrift zegt dat het dier een ziel heeft, daarover niet, maar de hond heeft iets te maken, is verwant aan de wolf en aan de hyena. En werpt zich dan ook op die brokken. En wat het vreselijk is, wat erbij verteld wordt. Ze lekken de zweren van de bedelaar. Het is geen melaatse, de bedelaar is geen melaatse, want dan mocht hij daar niet liggen. Maar waarschijnlijk verwaarloosde wonden, die etter uitloopt en al die dingen. En dan komen de honden, en niet uit lieftalligheid, maar omdat de hond en de hondennatuur, en u moet het ook geestelijk verstaan, er wordt in de Bijbel ook gesproken van mensen die honden zijn. De Heer Jezus spreekt van, werpt geen parels voor de zwijnen of kostbaarheden voor de honden, geeft het heilige de honden niet. Geeft het heilige de honden niet. Het heeft dus ook hier een overdrachtelijke betekenis. De honden zuigen het vuil en het bloed nog uit de smartelijke wonden. Niet om het te verzachten, Maar het wordt er erger van. Wat zijn honden van mensen? Honden van mensen, dat zijn mensen die plezier puren uit de smart van een ander. Dat is de hond, een hond van een mens. Dat is het laagste wat er is. Om plezier te puren, te trekken uit het leed van een ander. Het leed vermaak. Dat is nog veel erger. Oh, laat ik het niet gaan opsommen. Ik moet zulke dingen niet noemen. De Heer Jezus zegt het in een enkel woord. En daarmee is het verschrikkelijker gezegd. En dat we uren over zouden kunnen spreken. Daarmee is in korte zinnen, en hoe beperkt ben ik, hoe beperkt zijn wij, dat we zoveel woorden nodig hebben om het te zeggen, wat de Heer Jezus in die enkele woorden heeft gezegd. De situatie van beide is getekend. En dan wordt er gesproken over sterf. Eerst sterft de bedelaar. En er wordt iets over dat sterven gezegd. Niet hoe het op de aarde plaatsvindt, maar juist over datgene wat wij niet zien, waar we wel iets van vermoeden, waar gewoonlijk wel iets over gezegd wordt, maar we hebben toch eigenlijk zo onhandig tegenover staan. Hier staat het duidelijk, onomwonden. De bedelaar wordt door de engelen gedragen in Abrahams schoot. Of, zoals het letterlijk staat, wordt gedragen tot aan de borst van Abraham, de engelen. Blijkbaar is het zo, broeders en zusters, dat het gaan in de hoogte van de zaligheid, dat het niet een vanzelfsprekende zaak is. Ook niet dat de kracht en de vroomheid van het geloof en van de vroomheid, dat die sterk genoeg zijn om een mens naar die hoogte te heffen als hij sterft. Er is een naar beneden trekken, een zuiging, kracht naar het dodenrijk. En dat trekt aan alles. Dat is ook het geheim van de zwaarte in deze wereld, ondanks alle spreken van zwaartekracht door de natuurwetenschappen. Dat wisten de antieke volkeren veel beter dan wij. Zuiging, dat gaat als het ware vanzelf. Dat heeft een mens op een of andere manier als een tweede natuur gekregen als hij het paradijs verlaten heeft. We spreken van de zondeval, dat is zwaarte, uit het paradijs. Op de aarde, en dan is er dat leven, en dan is er nog een verder trekken, nog naar dieper en duisterder gebieden dan deze aarde al is. En er wordt hier gesproken van die bedelaar, de engelen komen, die dragen hem omhoog, steeds hoger. En hij komt in Abrahams schoot. Wat is dat? Abraham, de vader van alle gelovigen. Abraham, de stamvader van het uitverkoren volk van Israël. Abraham, bij wie Israël en wie uit de volkeren geloven opgenomen zullen worden om de grote oordeelsdag en de wederopstanding des vlezes af te wachten. Abrahams schoot. De engelen dragen hem in die heerlijkheid, in die stralende heerlijkheid. En deze bedelaar krijgt een ereplaats aan de borst van Abraham. Het is dezelfde uitdrukking die enige maal in de Heilige Schrift voorkomt. Het wordt gezegd dat de eeuwige Zoon Gods aan de borst des Vaders rust in Johannes 1. En er wordt in Johannes verder gesproken dat de discipel die Jezus lief had bij het avondmaal aan zijn borst ligt. Dat wil zeggen, er zijn rustbedden bij de maaltijd waar twee mensen op liggen. En het is de ereplaats om te liggen naast de voornaamste. Dat was aan het avondmaal de Heer Jezus. Daar lag Johannes die zich overboog en vroeg wie hem zou verraden. Maar het wordt ook van de eeuwigheid gezegd, zoals ik dus al sprak. Lazarus krijgt blijkbaar aan de maaltijd in deze paradijselijke heerlijkheid. Want Abrahams schoot, dat is eigenlijk het paradijs. Het paradijselijk dus, het is, je zou kunnen zeggen, als je het uitdrukt in de betekenis van de Heilige Schrift, dan is het eigenlijk de derde hemel. Dat is het paradijs waarin ook de apostel Paulus is opgetrokken geweest en waarin hij het onuitsprekelijk spreken hoorde, waarvan het mens niet vergund is om het uit te spreken. Dat is paradijs, Abrahams schoot. Daar wordt Lazarus op de ereplaats naast vader Abraham opgenomen. Dat is de ene kant. De andere kant wordt gezegd, ook de rijke stierf nog altijd nameloos. Er staat bij, de aardse kant wordt meer beschreven. Hij wordt begraven, met nadruk. Daarmee wordt gewezen op de begrafenisplechtigheden. We kunnen niet aannemen dat het lichaam van Lazarus niet in de grond zou gebracht zijn. Er zijn sommigen die menen dat hier een ten hemel opneming zou plaatsvinden van het lichaam. Maar dat ligt niet voor de hand, zoals bij Elia. Het is veel eerder dat hij niet begraven is, Lazarus. Zoals met plechtigheden geschiet, zoals bij de rijken. Plechtig met klaagvrouwen. En helemaal volgens het hoogste begrafenisritueel. En dat is alles gebeurd en dan mogen we verder zien, zoals ook de Heer Jezus ons inleidt, als we luisteren, o broeders en zusters, wat een eer dat wij het mogen horen, dat de Heer Jezus even iets wegneemt van het gordijn. Hij heeft gesproken van wat er met Lazarus is gebeurd, nu ook wat er met de rijke man gebeurt, als hij zijn ogen opsloeg. Ogen, ja, blijkbaar, wat is er van een mens over? Er is een bepaalde grove lichamelijkheid die erachter blijft. Maar ogen, er is toch een vermogen, er is toch een soort lichamelijkheid van zien en van voelen. Het is natuurlijk ook geestelijk, maar het raakt het hele bestaan. En de rijke man sloeg zijn ogen op en hij was in de Hades. Weet u het Griekse woord voor de onderwereld? Het dodenrijk. Statenvertaling zegt hel, drukt het echt niet uit in onze betekenis, wel in de oud-Germaanse betekenis was hel ook de onderwereld. Maar zo kennen wij het woord hel niet meer. En dat dodenrijk, dat is een smartelijk iets. Het is een vuur, pijnigend vuur, dat brandt. Ach, wat is vuur? Wat wij van vuur zien, is misschien maar, om het dwaas uit te drukken, een afschaduwing van wat werkelijk vuur is. Het is pijnlijk. Het is verschrikkelijk. Het is ontzettende toestand. Je moet wel opletten. En dat is niet om het gemakkelijk te maken, maar eerlijkheidshalve, we moeten getrouw de tekst lezen. Ook als het niet direct in overeenstemming is met onze dogmatische voorstellingen. Die zijn heel nuttig, maar de tekst zelf is veel belangrijker. Wordt helemaal niet van gesproken dat het eeuwigdurend is. Maar daarover zullen we in het geheel van deze prediking wel nog het een en ander, hoop ik, verstaan. Het is zo dat de rijke komt in het doodrijk en pijn lijdt. Verschrikkelijk smart. Hij slaat de oog op. Het eerste waarvan gesproken werd, het is heel merkwaardig. Het is niet zo dat er van de pijn het eerst gesproken werd, maar hij sloeg zijn oog op en zag Abraham en Lazarus van verre. Heel merkwaardig iets wat ons hier gezegd wordt. Abraham, het paradijs, ziet hij van verre. En het is blijkbaar ook mogelijk dat vanuit het paradijs iets gezien wordt van het dodenrijk waarin de rijke man is. Maar laat ik niet vooruitlopen. Het is niet de volgorde die de Heer Jezus geeft. Die is ook van het uiterst belang om die aan te houden. Want dan verstaan we het toch steeds beter. Eerst moet de vraag beantwoord worden. Waarom deze scheiding? Er zijn mensen die heel eenvoudig zeggen, nu ja, dat is duidelijk. We kennen dat tegenwoordig wel. Het wordt je iedere keer gezegd, als je rijk bent, nou ja, dat is een verdoemelijke zaak en dan kom je in de hel, als men daar nog aan gelooft. De meesten die dat zo stellen, geloven ook niet meer in de hel, maar laten we dat maar zo zeggen, die is in ieder geval een verdoemde en een arme, nou ja, die hoort tot de zalige. En dus dan zou het alleen maar in het onderscheid zitten van arm en rijk. Ik dacht dat de gelijkenis veel meer zegt. Er wordt namelijk over de rijke man en over Lazarus, de bedelaar, nog wel het een en ander gezegd. En dat blijkt ook weer uit het verband wat hieruit volgt, maar eerst dit. Er wordt gezegd dat de rijke man niet, wordt geen enkel bezwaar gemaakt dat hij rijk is. Maar hij gebruikt zijn rijkdom op een heel wonderlijke wijze. Wat is rijkdom? Rijkdom, dat is niet alleen een kwestie van een hoeveelheid materie. Rijkdom is in het leven dat je kunt genieten nog iets wat overgebleven is van de glans en heerlijkheid van het paradijs. Er zijn paradijselijke dingen in de wereld. Het zijn maar resten, maar ze zijn er. En er zijn mensen die dit verzamelen. Je hebt mensen, gewone frekken, die alleen maar plezier hebben om een heleboel materie op te zamelen. Maar zo is deze rijke man blijkbaar niet geweest. Hij heeft zijn geld niet opgepot, zoals veel rijken doen. Die leven als bedelaars, alleen maar om het geld te hebben. En die daar een soort troost in vinden, een schijnzekerheid. Nee, hij gebruikt het. En hoe leeft hij? Al door feestvieren. Uitsluitend feestvieren. Datgene wat er nog over is van het paradijs en de geneugten daarvan, vooral het genieten daarvan, daar je hele leven op richten. En dat geeft een bepaalde houding aan. Ja, er is in de wereld heel veel kwade dingen. Er zijn goede dingen. Goede dingen, niet in de zin van het ethisch goede, maar dingen die waarachtig ook op een hoog pijl te genieten zijn. Er zijn heel veel goede dingen. zal het allemaal niet opnoemen. Ik zou veel te beperkt daarvoor zijn. Om dat allemaal te zeggen. Maar er zijn goede dingen. En als je ze goed bekijkt, dan zijn het resten uit het paradijs die over zijn gebleven. Maar die rijke man heeft die zaken geïsoleerd en de kwade dingen die er zijn in deze wereld. Gevolgen van de zonde. Gevolgen van het niet meer zijn in het paradijs. In een lager, duisterder gebied dan het paradijs. Zijn er ontzaglijk veel dingen. We kunnen getroost worden. Zoals we kunnen feest vieren. Dat de Heere God ons verkwikt met de resten van het paradijs, om ons moed te geven en vertrouwen. We moesten zo geloven dat het niet nodig was, maar God gebruikte het. De rijke man sluit het af, wil alleen maar het feest, het goede, en voor al het andere sluit hij zijn ogen. Wil hij eenvoudig niet zien. En er was toch zoveel in de wereld. Hij heeft het niet willen zien. Hij heeft het willen uitstellen. Nu ja, als de dood dan eenmaal komt, dan is er niets aan te doen. En dan hoopt hij nog dat het goed met hem zal aflopen. Maar in dit leven wil hij niets anders dan dat. En die Lazarus, blijkbaar, het blijkt uit het vervolg ook wel, dat die Lazarus toch wel gezien heeft. Want hij noemt straks, noemt die Lazarus. Maar daarover in het vervolg. Hij heeft Lazarus blijkbaar wel gezien. Maar heeft het uit zijn aandacht willen bannen. Daarom heeft hij hem nooit als een daad iets gegeven. Dus hoogstens ondanks alles wat van zijn tafel is gevallen. Naar Lazarus toe. Maar hij heeft hem niet willen zien. Hij heeft de kwade dingen uit zijn leven willen bannen. En dan sterft hij. Dat is het. Het blijkt straks in de verklaring. Lazarus. Wat heeft hij gehad? Heeft hij iets bijzonders gedaan? Hij heeft zijn naam gehandhaafd. God is mijn hulp. De omstandigheden, de verschrikkelijke omstandigheden, hebben hem niet vervreemd van zijn naam. Hij heeft gehoopt, geloofd, geweten van de genade. En daarom is hij omhoog gedragen. En dan, de rijke man ziet Abraham en Lazarus van ver. Hij smacht in die vlam. En hij roept, heel merkwaardig, broeders en zusters, weer een geheim wat de Heer Jezus ons openbaart. Als u Griekse geschrift hierover leest, over de Hades, dan is een van de verschrikkelijkste dingen dat er niet gesproken kan worden. Want het bloed ontbreekt, het leven dat stem geeft. Er is een ontzaglijke afstand tussen het paradijs en het dodenrijk. En het blijkt later dat er een diepe kloof ligt tussen beiden. Maar er is iets wat die onherroepelijke kloof overbrugt. Dat is de stem. De rijke man spreekt, heeft een stem. En wat de stem in de Bijbel betekent, dat heeft altijd te maken met de levensadem. Dat heeft altijd te maken met de goddelijke afkomst. Met de paradijselijke afkomst. Hij heeft ook, als hij ligt in de pijn van de Hades, heeft hij een stem die reikt over de kloof heen. Zijn paradijselijke afkomst is in de Hades nog niet vergaan. Zijn stem die hij gekregen heeft vanuit het paradijs, reikt tot het paradijs terug, tot Abraham. En het raakt het oor en het hart van Abraham. En Abraham spreekt en ook de stem van Abraham klinkt vanuit het paradijs over de kloof naar de verschrikkingen waarin de rijke man is. En dan, wat vraagt hij dan? Vader Abraham. Hij wil zich beroepen daarop, inderdaad. Hij kan het ook niet ongedaan maken. Hij komt uit het paradijs. Hij heeft het vergeten. Hij heeft alle opgaven die hij had gekregen in deze wereld, heeft hij opzij gezet. En zijn rijkdom is het zelf niet. Maar zijn rijkdom heeft wel meegewerkt om hem af te sluiten. Hij was in een uiterst gevaarlijke positie. Een rijk is in een gevaarlijke positie. Maar het is geen hopeloze positie. Want ook een rijk kan het koninkrijk der hemelen binnengaan, al gaat hij door het oog van een naald. En ook hoeveel armen die zich arm wanen, zijn rijk. Daarover gaat het niet in de eerste plaats, maar het gaat er wel over dat hij vader Abraham aanspreekt en zegt: vader Abraham, ik kom toch bij u vandaan, ge zijt toch mijn vader, zend Lazarus en laat hij de top van zijn vinger nat maken en mijn tong aanraken, want ik lijd pijn in deze vlam. Wat is die vlam? Het is natuurlijk een onmiddellijke pijn die het hele lichaam en ook dat lichaam in die wereld schokt. Maar het is het opklarend bewustzijn dat ziet wat er had kunnen gebeuren. Ineens herinnert hij zich Abraham. Niet alleen hij ziet Abraham, maar hij denkt aan Lazarus. Heeft Lazarus blijkbaar wel gezien? En hij heeft gedacht, plotseling gezien, wat de bedoeling van Lazarus is geweest. Lazarus is voor zijn deur gelegd om hem de gelegenheid te geven om zich naar God te bekeren. De bedelaar in Israël is een weldoener die de mens gelegenheid geeft om zich te herinneren aan zijn paradijselijke bestemming. Omkeer naar God is niet een innerlijke zaak, maar is ook een uiterlijke. Wie zich naar God bekeert, richt zich op de naaste die God voor hem neerlegt. Er is wellicht een speciale bedoeling geweest, een heel speciale band tussen Lazarus en deze rijke man. Broeders en zusters, we kunnen in het algemeen spreken over goed doen en wel doen dat van ons gevraagd wordt. Er is wellicht iemand, meerdere, soms wel een enkeling, die God voor je deur heeft gelegd om je de gelegenheid te geven om je tot hem te bekeren. Er is een band en die rijke man voelt het op een negatieve wijze. Het Lazarus, hij is daar neergelegd. En ik heb niets gedaan, maar misschien nu. Hij heeft er al die tijd voor mij gelegen. Hij heeft er iets van verstaan. Hij heeft er al die tijd voor mij gelegen. Misschien zou hij nu kunnen komen en niet om hier weg te halen, maar even, kleine verkwikking, iets wat ik voor hem niet heb gedaan. En wat een schuldbelijdenis ligt hier al in de uitspraak van deze rijke man, dat hij dit vraagt. Op negatieve wijze drukt hij zijn eigen tekort uit. En dan komt het antwoord van Abraham. Abraham zegt: er is tussen u en ons, tussen ons en u, een diepe kloof. En zo iemand zou willen om van hier over te gaan naar u. Hij zou niet kunnen. Hier schiet de mast van Abraham, de vader van alle gelovigen, te kort. En dan zegt Abraham tot de rijke man, het kan niet, maar bedenk toch. Het is ook rechtvaardig. Het is niet zomaar. Hier heerst de gerechtigheid Gods. In het dodenrijk heerst de gerechtigheid Gods. Want, gij hebt, staat er, moet u speciaal opletten, uw goede dingen hebt ge ontvangen in uw leven. Uw goede dingen, er is iets toevertrouwd aan ons. Wat ons uit het paradijs is overgebleven, nou dat heeft hij helemaal genoten en verder niets. En Lazarus desgelijks. De kwade dingen, er staat niet zijn kwade dingen. Er staat bij de rijke man zijn goede dingen. Maar hier staat de kwade dingen. De kwade dingen die Lazarus heeft gekregen. Waren blijkbaar niet de kwade dingen van Lazarus zelf alleen. Hoewel die er ook bij hoorden. Maar het was meer. Het was een geheimzinnig verband tussen de rijke man en de arme Lazarus. Er was veel van het kwade wat de rijke man had moeten verwerken, waar die op in had moeten gaan, waar die mee bezig had moeten zijn, waar hij mee klaar had moeten komen in het licht der verzoening. En de afstraling van de heiliging daarvan. Hij heeft het laten liggen. Hij heeft het voor Lazarus helemaal overgelaten. Hij had iets van al zijn goede dingen. Had hij Lazarus kunnen geven. Lazarus die daar ligt. Voor hem. Om hem de gelegenheid te geven. En hij heeft het voorbij laten gaan. Nu. Gij hebt uw goede dingen ontvangen. Lazarus de kwade dingen. Nu wordt hij vertroost. Zegt Abraham. En het is zo dat gij smarten lijdt. Hij wordt vertroost. Wat is vertroosting? Vertroosting is dat de mens inzicht krijgt in het lijden van wat hij in het leven heeft ondervonden. Dat die draadsel van de dingen, het onverklaarbare, wordt in het paradijs verklaard. Dat is troost. Dat is ook iets waar je vooruit iets van mogen zien. Door de trooster. Door de Heilige Geest. Abraham heeft gesproken en heb ik één ding niet genoemd. Wat het allerbelangrijkste is. De vocatieves. De aanspraak. Lazarus is bij Abraham. Abraham spreekt ook tot de rijke man in het dodenrijk. Kind, hij blijft blijkbaar kind. Dat geeft hoop. Er is in dit dodenrijk gebeuren wonderlijke dingen. Broeders en zusters, de moeilijkheid is, ik moet zoveel behandelen nog hiervan. Ik heb wat overschat in de tijd. Ik moet er misschien een andere keer nog eens wat verder over spreken. Ik wil nu toch tot de hoofdlijnen komen. Ik hoop dat u nog even geduld heeft, want ik kan het ook zo niet ineens afmaken. Ik moet de draden bij elkaar trachten te halen. Kind, zegt Abraham. Hij blijft kind. En dat er in dat dodenrijk iets gebeurt, dat het vuur iets heeft van het vuur van de loutering, dat blijkt ook aan de volgende vraag. O, als niemand kan komen over die kloof en ik niet verkwikt kan worden, dan zegt hij niet, dan trek ik me van niets meer wat aan. Maar dan gaat zijn herinnering uit naar zijn eigen leven en die broers van hem. Ik heb 5 broeders. In het huis van mijn vader zijn nog 5 broeders. Die leven net zoals ik. Lazarus kan niet gezonden worden hier naartoe. Die kloof is te breed. Die kan alleen door de stem overbrugd worden. Maar er is wel een verbinding met de aarde mogelijk. Er is een opstanding der doden mogelijk. Zend Lazarus naar de aarde om in broeders te waarschuwen. Oh, wat is er in dat hart in dit dodenrijk, in die rijke man omgegaan. Hij heeft zich nooit om iemand bekommerd. En nu is er ineens die zorg voor zijn broeders, waar hij helemaal geen enkel voordeel meer van heeft. Want hij weet, hij heeft geen vermoeden dat hij daar ooit uit zou kunnen komen. Maar hij wil de broeders ervan bewaren. Dan zegt Abraham. Maar ze hebben Mozes en de profeten, de heilige schrift, het woord Gods is er. En ze luisteren niet naar, ze bekeren zich niet. De rijke man heeft zich ook niet bekeerd. Ja, zegt de rijke man dan. Nee, mijn vader. Maar als er iemand uit de doden opstaat, dan zullen ze zo geschokt zijn. Als ze Lazarus zullen zien, ze kennen Lazarus dan, dan zullen ze zich ongetwijfeld bekeren. En dan Abraham zegt tenslotte, dat ook al zou iemand van de doden opstaan, ze zullen niet zich bekeren, ze zullen zich niet laten overtuigen. En nu, broeders en zusters, eindigt de geschiedenis zo, de gelijkenis. Moet u niet vergeten, nu heel in het kort moet ik dat zeggen, moet u niet vergeten dat de Heer Jezus deze gelijkenis uitspreekt. En dat het alles samenhangt met de diepte van het evangelie van zijn komst. Van zijn vleeswording, van zijn lijden, sterven en opstaan uit de doden. Er wordt hier duidelijk gezegd dat aan de macht van Abraham een grens is gesteld. Er is wat de rijke man vraagt, kan Abraham niet geven. Abraham geeft het uit, hij spreekt, hij troost. Hij vermaant meer dan Abraham, noemt Jezus zichzelf in het gesprek. Eer Abraham was, ben ik, in Johannes 8. En nu blijkt het, broeders en zusters, het is zo groot, het is zo ontstellend, dat hier Jezus zelf, die meer dan Abraham is, alles vervuld heeft. Waar de rijke man om gevraagd heeft. Ik laat het u zien uit de evangelie. En er was een zeker mens, Lazarus genaamd, in Bethanië. Hij was krank, dezelfde naam. God met ons. En hij sterft. En het woord klinkt. Lazarus, kom uit. Een dode verschijnt. En Abraham heeft blijkbaar gelijk, want ze willen, er zijn er die Lazarus willen doden. Dat is het eerste. Het wordt vervuld. Maar er is meer. Het blijft niet bij de opstanding van Lazarus. De Heer Jezus zelf staat op uit de doden. En dat is niet alleen een getuigenis, een teken. Dat is het nieuwe leven. En dat is de kracht der opstanding. En dan is het zo, dat door deze opstanding velen zich laten overtuigen. En dan die kloof, dat dodenrijk, waar alleen de stem overheen ging. Broeders en zusters, wij hebben zo even de belijdenis uitgesproken, nedergedaald ter helle. Er staat nedergedaald in de Hades. Er wordt ons in die geheimzinnige Petrusbrief gezegd dat de Heer Jezus na zijn sterven de geesten die in de gevangenis zijn, Dat is het diepste deel, het smartelijke deel van het dodenrijk in de Hades, dat hij daar komt om hen de blijde boodschap te brengen. En Petrus zegt in het vierde hoofdstuk van de eerste Petrusbrief, dat daarom aan de doden de blijde boodschap gebracht is, opdat ze wel geoordeeld zouden worden naar het vlees, dus smarten lijden, maar leven zouden naar de geest. Er is een kloof zo diep, zo breed, dat niemand die kan overbruggen. Abraham kan het zelfs niet, vanuit het paradijs. Maar er is er één die over de kloof heen is gegaan en deze geesten de blijde boodschap heeft gebracht. Mensen zijn verschrokken in deze wereld. Ik spreek niet over een uitgewerkte leer van een vage vuur en deze dingen meer, want de mensen willen altijd systematiseren en willen altijd alle mogelijke dingen vaststellen. Ik spreek alleen uit de tekst. En dan zien we dat de grootheid Gods zoveel meer is dan alles wat wij ons kunnen voorstellen. Dat Jezus zelfs hierheen gaat om in dat dodenrijk, waar die rijke man al in die verandering is gekomen, de mogelijkheid te stellen om mensen die veroordeeld worden naar het vlees te behouden naar de geest. Broeders en zusters, kan het ook niet plaatsen systematisch. En ik wil het zeker niet doen in een prachtige leer daaromtrent, om de mensen een beetje houvast te geven en om ze nog wat verder in deze wereld ellendige dingen te laten doen, omdat ze denken dat het later nog wel goed kan komen. Dat niet. Maar hier wordt gesproken van indringende, ontzaglijke geheimenissen, die zo groot zijn, die ons alleen maar gezegd worden, opdat wij nooit groot genoeg van God kunnen denken. En laat ons oppassen in onze rechtlijnigheid, om de grootheid en de heerlijkheid van de overwinning van de Heer Jezus te kleineren. Ja! Bij Abraham kan het niet. Bij Abraham is het paradijs. En de engelen brengen Lazarus omhoog. En de rijke man komt in de vlammen. Het is een onmogelijke zaak dat een zondaar, dat een rijke gaat, door, en die kan alleen het koninkrijk binnenkomen. Het is even makkelijk als een kemel gaat door het oog van een naald. Een onmogelijke zaak. Niemand heeft macht om de kloof te overbruggen. De Heer Jezus is nedergedaald in het dodenrijk, in de Hades, en heeft de blijde boodschap gebracht. Niet voor niets. Blijde boodschap is gebracht op dat mens die zijn kinderen zijn, hoe diep ze ook vallen, gered kunnen worden. Broeders en zusters, ter verduidelijking. Ik heb geen enkele uitspraak gedaan over wat hel en eeuwige verdoemenis is. Maar er is hier sprake van het dodenrijk. Dit weet ik wel, dat de kracht der opstanding zo groot is en de macht van de overwinning van de Heer Jezus, dat de kloof die tussen Abrahams schoot is en het dodenrijk niet voor hem onherroepelijk is. Hij is afgedaald om de geesten in het dodenrijk de blijde boodschap te brengen en om daar waar naar het vlees de straf volgt, ze leven te maken in de geest. Niet vanzelfsprekend. Niemand gaat de hemel binnen die zich niet bekeert. Broeders en zusters, denkt u over deze dingen na. Ik heb het hooguit kunnen aanstippen. Ik heb het schandalig laat gemaakt vanavond. Maar ik heb wat willen stamelen. Als u dat maar weet, dat het bij een prediking nooit erom gaat wat er gezegd wordt, wat de inhoud van de prediking is, maar alleen wat die prediking oproept. En dat oproepen, waar het om gaat, dat is bidden, bidden om de genade God. En ik hoop en heb gebeden ook bij de uitleg dat die genade tot ons allen mogen komen en ons zo mogen vervullen dat we boven onszelf uitgeheven worden en nog steeds groter en heerlijker van God leren denken, danken, geloven, schouwen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu tenslotte met elkander van Psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 116, vers 2 en 3. Ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten. Ik mag misschien meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal hier in Rotterdam in de Grote Kerk of Sint-Laurenskerk hoop te preken op 13 maart om 7 uur. Dus al hier in de Grote of Sint-Laurenskerk. 13 maart, 7 uur. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.